来，走一个最好。Hello. Hello.
Thank you.
Mensen, de eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik had heel veel afmeldingen. Ik denk, oh, er komt maar heel weinig, maar jullie zijn er allemaal. Heel fijn. Hartelijk welkom. Ook nieuwe gezichten, hartelijk welkom. Fijn dat u bij ons kijken wilt. Fijn dat Ricky er is. Blij dat je het durft en fijn dat Dini er is. Ben ik heel blij mee. En alle anderen ook, uiteraard. Ik wil nu voorgaan in gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Heer, wat is het rijk dat wij dat mogen zeggen, onze Vader. Wij verdienen het niet, Heer. Wij maken telkens fouten. Onbewust, slordigheid, onvolkomenheid en toch, om Jezus wil mogen wij zeggen onze Vader aan het begin van het nieuwe seizoen. Heer, wilt u vanavond met ons zijn? Geef ons een avond waarvan we aan het eind mogen zeggen, het was goed, het was een avond waarvan we geleerd hebben. Waarvan ons hart sterker wordt en onze geest kracht vindt. In eenvoudige dingen, Heer. Heer, wees ook met de leden die er niet zijn, om welke reden dan ook. Sorry. Wilt u hen met uw kracht omringen? En geef ons, Heer, zo een avond tot uw eer. Wij vragen u dit om Jezus wil. Amen. Ik wil nu lezen Johannes 3, vers 10 tot 16. Jezus antwoordde en zei tegen hem, dit is halverwege het gesprek van Jezus met Nicodemus. Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zeg en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit zijn woorden van Jezus in een gesprek met de schriftgeleerde Nicodemus. Jezus vergelijkt zichzelf met de koperen slang, die op bevel van God door Mozes was gemaakt. Die vergelijking ligt best voor de hand. Zoals de Israëlieten in de woestijn gered werden door te kijken naar die slang, zo worden wij gered door te kijken naar Christus. En toch is het ook vreemd. Jezus, die zichzelf vergelijkt met een slang. Sinds het paradijs is de slang in de Bijbel toch het symbool van de dood en verderf en list en bedrog. Sterker nog, de duivel wordt in de Bijbel de oude slang genoemd. Is dat nog niet buitengewoon ongelukkig? Hoe kon Jezus zichzelf daar nou mee vergelijken? Zou hij zich dat niet gerealiseerd hebben? Zou hij zich niet bewust zijn geweest van die nare bijsmaak die het woord slang bij ons heeft? Omdat Jezus een volmaakt mens was, geloof ik niet dat hij zich vergist heeft. Hij moet het bewust gedaan hebben. Maar waarom? Hoe kijkt u naar het kruis waaraan Jezus hing? Misschien met ogen vol tranen? Omdat u veel van Jezus hebt leren houden? U weet dat hij veel voor u heeft moeten lijden. U beseft dat zijn lijden niet alleen lichamelijk was, maar vooral geestelijk. Dat is het moeilijkste deel geweest. Daarom heeft hij ook geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was heel zwaar. Jezus heeft de vloek van de zonde gedragen. De apostel Paulus komt later met het antwoord. Hij wijst erop dat Jezus aan het kruis voor ons tot een vloek geworden is. Hij heeft niet alleen de vloek gedragen, maar is ook echt een vloek geworden. Dat gaat ontzettend diep. Het is het bestaan van de zonde, het virus dat de mensheid elke keer weer ziek maakt. Dat heeft Jezus gedragen en overwonnen. Voor zonden kun je boeten, maar daarmee is de zonde nog niet uitgeroeid. Jezus heeft dat in principe wel gedaan. Hij heeft ons niet alleen verlost van de slangenbeten, maar ook van de slang zelf. Wie naar de slang van Mozes keek, werd gered van de dood. Wie naar Jezus kijkt, zal eeuwig leven hebben. Ik wou nu zingen Psalm 103, vers 1 en 3. Zegen mijn ziel de grote naam des Heren. Heeft iedereen het gevonden? Psalm 103? Ja. Ineke wou inzetten, geloof ik. Ja?
Zegen mijn ziel de grote naam des Heren. Laat al wat in mij is en
Thank you.
Dan heb ik hier de kaart van Hilly Ordelman. Dat ging nog heel snel dat Hilly overleden is. Dit is de kaart. Wij konden elkaar niet loslaten. Je bent zo lang gebleven als je kon. En tot het einde heb je gestreden. Niet totdat de dood ons scheidt, maar tot in de eeuwigheid. Voor altijd in onze gedachten, voor altijd in ons hart. Bedankt voor alles, rust zacht. Met groot verdriet, maar ook van dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, met mooie herinneringen delen wij u mee, dat na een veelbewogen leven van ons afscheid heeft genomen, onze fantastische moeder, schoonmoeder en trotse oma. Hilligje Hermina Ordelman van Dijk, Hilly. Is geboren op 23 augustus 1951, gestorven op 14 juni 2025. Dan heb ik hier nog wat mededelingen gekregen van Dineke. Het verzoek, denkt u aan de Rabo Club Support actie die u kunt steunen met uw stem? Uitbreiding kan tot 23 september, ik dacht 25. Nou, met 23 is in ieder geval goed. Mevrouw Zwanie Rorijen heeft bedankt als lid van onze vereniging. Zij voelt zich nog te zwak om onze avonden bij te wonen. Wel is ze heel dankbaar voor de kaarten die ze namens de vereniging heeft ontvangen. En dan hadden we nog een bericht van het overlijden van Henk van Bemmel in de vakantie. De man van Rita van Bemmel. Maar daar heb ik geen kaart van, dat hoeft ook niet. Dan krijgen we nu de notulen.
April 2025. Hartelijk welkom door mevrouw Notenboom. Gebed. Vanavond verzorgt mevrouw Willemien Hulbrink uit Emst de paasliturgie. Het thema is De steen is weg. We denken aan het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Na de pauze vertelt zij het verhaal Jezus gaat voorbij. Het was een bijzonder avond. Dankgebed. Wel thuis en allemaal een goede zomer. 19 augustus, een uitje. We vertrekken met de bus naar Urk. Na koffie met gebak wordt er verteld over glasafbeeldingen en de knipkunst. Na de lunch gaan we naar het kerkje aan de zee om samen te zingen. Het was een prachtige dag met mooi weer. Jenny, dank je wel voor het regelen van dit alles.
Dan hebben we nu pauze. Moet de koffie gehaald worden, Adrie? Moet de koffie gehaald worden? Ja, oh sorry.
Ik had me pas toen ik de telefoon neerlegde, dacht ik, oh ik wil toch nog, voordat de pauze begint, even iets zeggen. Maar dat is maar heel kort. Dat beloof ik. U heeft bij binnenkomst gezien dat er her en der wat op de tafels ligt. Ik was zo brutaal geweest om, dat wist namelijk de stoelenkoster hier ook niet, om even wat aan de kant te zetten en wat neer te zetten. Dat heb ik net voor het avondeten al gedaan. Lekker makkelijk, want ik woon hiernaast. Ik zou zeggen, kijk vooral rustig. Het is er ook om aan te raken. Bijvoorbeeld op deze tafel staat een doosje. Kijk er in de pauzes in wat erin zit en probeer eens te bedenken. Ik zou u uit willen nodigen om even de verbeelding te gebruiken van wat, waar hebben we het nou hier over? Misschien zegt iemand ook, heb naar de tafel gekeken, ik weet meteen wat het voorstelt. Ook prima. Gaan we het er zo meteen over hebben, maar dat wou ik even gezegd hebben. Bij deze.
Ik
Volgens mij heeft iedereen koffie. Ik zeg, volgens mij heeft iedereen koffie en thee, of niet? Ja, ik zie iedereen knikken. Volgens mij is iedereen wel voorzien. Ja, snap ik. Snap ik. Ik heb ook geen haast hoor, ik bedoel, laat ik dat niet. Iemand zegt, ik hoef de kinderen niet op bed te brengen. Nee, nee hoor, nee. Die zijn in veilige handen, dus... ik denk dat ze al wel op bed liggen hoor, dus... wat mij betreft. Ja, is het goed?
Ja? Je mag het jezelf aankondigen.
Oké, zal ik dat doen? Ja. Ja, ik wou zeggen, als drink lekker. Ik heb hier ook nog mijn thee staan. Goedenavond, dankjewel dat ik hier mag zijn vanavond. Op uitnodiging van jullie eigenlijk. Mijn naam is Marit Bassa. Ik ben predikant hier in de Ontmoetingskerk. En afgelopen zomer vroegen mensen al een aantal keer aan, hoe lang ben je nu al hier? Straks in oktober ben ik hier 3 jaar predikant. Dus dan weet je, tijd gaat altijd weer sneller dan je doorhebt. Want ik denk, ik ben hier nog maar net begonnen, maar ik ben er toch al bijna 3 jaar. Nou, dat even. Ik heb de titel voor vanavond even op het scherm gezet. Geloof in het dagelijks leven. Liturgie in de woonkamer. Ergens in mijn papieren vond ik ook nog de werktitel Rituelen aan de keukentafel. Het is maar net hoe dat je het noemt. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Ik wil er vanavond niet alleen een avond van maken waarin ik aan het woord ben en u luistert. Want dat vind ik zelf heel eerlijk gezegd altijd een beetje saai. Daarom had ik ook al wat dingen meegenomen om te laten zien en even aan te raken. Ik zou het ook leuk vinden als we een klein beetje met elkaar in gesprek kunnen. Dus ik vraag af en toe wat. En daarbij wil ik heel erg zeggen, er is geen goed of fout antwoord. Want daar doen we niet aan. Daar heeft ook helemaal niemand wat aan. Het is ook geen quiz. Maar gewoon even om met elkaar ook wat te ontdekken. Dus dat is de reden dat ik wat vraag. Ik denk dat ik het dan vraag en als iemand antwoord geeft, als het me lukt, herhaal ik het gewoon even voor de groep. Want dan weten we ongeveer waar we zijn. Dat is een beetje het idee. Dan weet u ook waarom ik af en toe even iets vraag. Dat is echt oprecht uit nieuwsgierigheid om in gesprek te gaan. Ik kwam op dit thema ook al pratend met mevrouw van der Steenhoven. Van waar gaan we het over hebben vanavond? En toen dacht ik, ja, dit ligt mij wel een beetje. En er hoort eigenlijk ook een vraag bij. Namelijk de vraag, deze. Als ik bij u thuis kom, kan ik uw geloof dan zien? Stel je voor, ik kom gewoon bij u de woonkamer binnen. Of de keuken, kan ook. Zou ik dan iets kunnen zien waaraan ik kan herkennen? Oh, deze mevrouw, dit echtpaar, deze mensen, die hebben iets met geloof. Bij wie zou ik dat kunnen zien? Ja? Zou ik dat kunnen zien? En waaraan bijvoorbeeld? Een spreuk, ja? Het is een beetje on the spot dat ik het nu inderdaad vraag. U zegt.
Het is een heel bekende spreuk.
Oké, ja.
En ik heb ooit een keer in de gids van de EO, de televisiegids, daar stond een hele mooie tekst. En dat ging over Jezus, dat hij zoveel voor de mensen doet. En die heb ik ook ingeleid.
Ja, precies. Dus er hangt een tegeltje en er hangt een mooie tekst ingelijst. Dus stel je voor, ik kom binnen en ik kijk goed rond en denk ik, hé. Daar hangt een tekst en die zegt wat over geloven, over wat je daarmee hebt. Andere voorbeelden nog. Even wachten. Wiki? Oh, de Elisabethbode. Ja, die ligt op tafel. Daaraan, ja, natuurlijk. Soms weet ik dat natuurlijk niet, hè, welk blad wel of niet. Maar als ik inderdaad zou lezen, als ik bij je op de bank zou gaan zitten, dan zou ik denken, oh ja, daar kan ik het dan zien. U zei ook nog wat.
Soms ligt er bij mijn bijbel op de keukentafel.
Oh ja, een bijbel op de keukentafel.
In de kast waar allerlei dingen staan.
Ja, in een kast.
Moet je dan bewust het oog opvallen.
Ja, precies. Je zou er wel even voor moeten kijken, zou ik maar zeggen. Om, tenminste, als je het hebt over.
In de kamer is het. Ja, daar zit best een man daar.
Precies, ja.
In de boekenkast, er zit alles door elkaar.
Ja, maar als ik. Ja, oké. Okay. Andere nog? Zomaar even?
Ik heb wel wat op de slaapkamer.
Oh ja, op de slaapkamer.
Ja, maar boven. Dus niet in het zicht.
Nee, precies. Dat is dan niet in het zicht. Ja. Precies. Nee, precies. Maar het is iets wat je koestert, wat wel dat uitstraalt. Maar dat heb je dan eigenlijk in je binnenkamer, om het maar even zo te zeggen. Hè? De slaapkamer als binnenkamer. Daar ga ik natuurlijk niet komen als ik zomaar even op bezoek kom. Nee, nee. Ja?
Als hij zegt, ik kan het bij jou zien, je hebt de kerk geschilderd. Ik zei, ja, maar ik wil niet zeggen dat ik de kerk geschilderd heb.
Nee, maar... Precies, je kan op zijn minst... het kan in elk geval een reden zijn om even in gesprek te gaan. Precies, precies. Dat, ik denk ook dat... dat is ook wel leuk, want we horen eigenlijk al wat verschillende dingen. Hè? De binnenkamer, iemand toch in de keuken, toch een plek waar je vaak bent. Even een tekst aan de muur, een Elisabethbode die er ligt. Een bijbeltje wat zomaar open kan liggen vanwege, nou ja, het een of het ander. Je hebt net of stille tijd gehad of je hebt iets voorbereid of wat dan ook. Of inderdaad zo'n schilderij. Het roept toch gesprek op, denk ik zo. Ja, ja. Mooi om dat even zo te horen. Zijn er ook... Ik hoor, ja, ik wou zeggen, daar wil ik eigenlijk ook een beetje naartoe. Ik hoor het iemand fluisteren, er hangt een grote kaars. Ik zie dat namelijk ook nog wel eens bij mensen. Dan kom ik en dan denk ik, hé, wat mooi, deze mensen hebben blijkbaar in een... Soms staat er een jaartal op zo'n dikke kaars, hè, op de kerkkaars. Dan kan je zien in welk jaar dat ze de paarskaars hebben gekregen. Dat is net als deze... Dit is de laatste huispaarskaars uit mijn vorige gemeente, uit 2022, want die heb ik met Pasen 22 daar gekregen om te gebruiken. En die heb ik meegenomen hier naartoe, maar die, ja, toen kwamen er allemaal andere dingen. En zo'n huispaarskaars gaat zelden of nooit op, moet ik zeggen. Maar die steek ik af en toe nog wel aan in de studeerkamer. Maar een kaars, daar kan je natuurlijk ook aan zien. Dat zijn natuurlijk weer andere symbolen, zo'n schilderij, een tekst, een kaars... Even wat symbolen waaraan je dat kan zien. Ja, soms zie ik inderdaad ook wel bij mensen, dan hebben ze iets prachtig, soms zelfs nog als kind, geborduurd of gevouwen handen of zo. Die hangen dan toch nog ergens in de gang, ingelijst, ergens bij de kapstok. Als je zomaar door zou lopen, zou je het niet zien, maar iemand met een beetje oog ervoor die... Dat, u snapt, dat doe ik natuurlijk als ik bij mensen op bezoek kom, dan zie ik dat toch vaak. Vind ik altijd ook wel mooi. Dan denk ik, oh ja, zo'n kleinood om even te zien. De vraag is natuurlijk, willen we dat eigenlijk laten zien? Dat we iets hebben met geloof, met kerk. Wat doen we daarmee? Is het de bedoeling dat iemand anders die bij mij op bezoek komt, aan mij of mijn woonkamer, kan zien dat ik iets heb met geloof? Met kerk, met God, met... Dat is natuurlijk even een, ik denk ook wel een interessante vraag om voor jezelf ook eens te stellen. Wat ziet iemand die bij mij in mijn huis binnenkomt, als ik mijn deuren openzet, als iemand te gast is, wat ziet diegene dan? Wat straal ik uit? Niet alleen jouzelf als persoon natuurlijk, hè, waar je het over hebt of wat je doet, maar ook wat straal je uit door je eigen leefomgeving. De inrichting van je kamer, die kleine symbolen waar we het net over hadden. Met die vraag in het achterhoofd wil ik nog even verder. Inmiddels ben ik bijna 13 jaar predikant. En ik heb, zoals het heel veel predikanten betaamt, een voorliefde voor taal, voor mooie woorden. Ik vind het ook fijn en ik vind het ook mooi en leuk om te doen, maar ook bijzonder om bijvoorbeeld... een dienst voor te bereiden, een preek voor te bereiden. Je bent dan met taal bezig, hè, met de Bijbel. Hoe gaan we dat vertalen naar nu? Maar, gaandeweg bedacht ik me, dat zijn eigenlijk alleen maar woorden. Dat is heel goed, dat is heel fijn. Het is ook fijn als je duidelijk je boodschap over kan brengen. Het is ook fijn om met elkaar in gesprek te zijn, om duidelijk woorden naar elkaar te kunnen gebruiken. Maar dan blijft het bij woorden. Terwijl sommige dingen laten zich ook heel makkelijk zien. Zeker in deze tijd, ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk, die zijn veel meer bezig met wat ze om zich heen zien. Dat heeft natuurlijk ook alles met de tijd te maken, ook met ons mensen. Maar tegelijkertijd, ik denk ook dat u het met me eens bent als u zegt, als ik zeg, er zijn van die, nou bijvoorbeeld ook kerkdiensten of bijeenkomsten of avonden die u beleefd hebt, dat u zegt, van ja, toen heb ik wat gezien, dat ene beeld, prachtig. Dat heb ik echt opgeslagen in mijn hoofd en dat neem ik met me mee, want dat betekende en dan komt er een betekenis. Dus gaandeweg ontdekte ik ook als predikant dat verbeelding er ook toe doet.
soms dacht ik, ja, hoe doe je dat dan, hè? Hoe gebruik je verbeelding in de kerk? En wat kan er eigenlijk allemaal? Wat mag er misschien eigenlijk allemaal? Want heel eerlijk, hoewel wij thuis best veel mochten toen wij klein waren, weet ik wel dat er bij ons in de woonkamer waar ik ben opgegroeid weinig anders meer te zien was dan een Bijbel in de kast, een orgel met een boek erop. Maar verder, want even ook aan u gevraagd, wie is er opgegroeid met een kerstboom in huis? Oh ja, vind ik eigenlijk nog best veel. Ik niet, bijvoorbeeld. Grappig genoeg, later als kind, omdat wij om ons heen ook wel zagen dat er allerhande kerstbomen waren, gingen wij natuurlijk de kamerplanten versieren met de kleine kerstballetjes en slingers die we uit het kerstpakket van mijn vader haalden. Want dat zat er dan af en toe wel eens in of ergens bij of bij een cadeautje. Dan gingen we de kamerplanten versieren. En mijn moeder op een keer heeft ze, dacht ze, ach, het is ook wel gezellig, laat het maar gaan. Maar een echte kerstboom staat er nog steeds niet in het huis. Inmiddels, bij mij dan weer wel, omdat ik het dan weer leuk vind om die met de kinderen te versieren. Oh nee, ja precies, nee, maar dat, zo heeft iedereen daar ook zijn verhaal in natuurlijk, hè? Van wat je wel of niet, maar het gaat me even om of dat je opgegroeid bent in een huis waar ook ruimte was voor verbeelding, voor symbolen, of dat mensen zeggen, nou, hè, we doen maar gewoon, en de woorden die je nodig hebt, even heel gechargeerd gezegd, die hoor je wel in de kerk. Hè, u snapt, ik dik het een beetje aan, hè, dat is voor ieder huis weer anders. De vraag is natuurlijk ook, wat voor waarde heeft verbeelding eigenlijk? Nou, en in die zoektocht, he, want dit is wat je wel eens ziet. Geloof doe je in de kerk en thuis ben je gewoon aan het werk. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar voor sommigen is dat wel een beetje van geloof en alle symbolen en rituelen die houden we daar. En thuis, nou ja, thuis ga je de piepers schillen en verder ja, zie je dat niet zoveel. Om maar even een beeld te schetsen. En toen begon ik erover te lezen en dat is een boekje van deze mevrouw. Misschien mensen uit de ontmoetingskerk kunnen het kennen. Liturgie van het alledaagse leven door Tish Warren. Tish Warren is een Anglicaanse priester, zeg maar Anglicaanse predikant in Amerika. En zij heeft hier eigenlijk wel veel over geschreven. En wat zegt zij? Je hebt eigenlijk twee dingen. Namelijk, enerzijds is er de rijkdom van de traditie van de kerk, maar er is ook de waardering van het gewone leven. En hoe breng je dat nou bij elkaar? Want in de kerk vinden we natuurlijk een rijke traditie van onze omgang met geloof en met God, met de Bijbel. En we hebben daar ook allerlei vormen voor. Misschien denken wij wel eens dat het in onze protestante kerken wel meevalt met rituelen, dat we dat niet zo hebben. Als ik dat woord noem, misschien denkt iemand al gauw aan de Rooms-Katholieke kerk, waar veel meer beelden en rituelen en symbolen te vinden zijn. Maar bij ons in de protestante kerken zijn er ook best wel wat te vinden. En ook wel veel gebaren. Als u met me meedenkt aan eigenlijk een hele gewone kerkdienst, dan ligt er vaak een Bijbel, een grote Bijbel, voor in de kerk. Dat kun je eigenlijk al zien. Aan de aankleding van de kerk kun je ook al wel wat dingen zien. In sommige kerken hangt een schilderij of er is een gebrandschilderd raam, waar ook een verbeelding te vinden is van een Bijbelverhaal. Er staat een tafel in het midden, een preekstoel, er is een orgel of een piano, een vleugel. We hebben ook gebaren in de dienst, gewoontes, het onze hulp, de genade, de vrede, er gaat een hand omhoog en daarna is er gebed en we doen dan meestal ook met elkaar mee. We zien hoofden gebogen en dan gaan we weer zitten. We horen het woord verteld en dan is er de collecte. Bij sommige kerken nog met de collectezak, anderen die hebben alweer een app. En zo gaat het eigenlijk door en op die manier hebben we eigenlijk best wel veel symbolen. Eigenlijk tot en met de groet aan het eind van de dienst ook naar elkaar. Dan zeggen we nog wel eens tegen elkaar een goede zondag. Hè, of een gezegende zondag. En niet in alle kerken, maar bijvoorbeeld hier wel. Hebben we eigenlijk ook nog het ritueel van het koffiedrinken na de dienst. Dat is ook heel belangrijk, de ontmoeting. Wat dat betreft hebben wij met elkaar in onze kerken best veel rituelen en symbolen als je het zo achter elkaar zet. Maar ja, dan het gewone leven. Dat is er natuurlijk ook. Want dan hebben we het ook over de waardering van het gewone leven. Want vaak vinden wij ons eigen leven maar heel gewoontjes. Ja, moeten we daar nou wat mee? Hebben we daar nou allerlei rituelen en symbolen voor nodig? En toch zegt die Tish Warren, die zegt, nou, tegenwoordig vinden wij dat gewone leven eigenlijk ook wel heel belangrijk. We vinden ook heel belangrijk wat we in de kerk doen. Maar zij keek eens rond bij de mensen in haar gemeente en ze zei, mensen vinden hun eigen huis ook wel erg belangrijk. Waar dat vroeger misschien een beetje was van, hoor eens hier, het moet nou eenmaal werken en het moet praktisch zijn. Vandaag de dag wordt een huis netjes, mooi ingericht. We hebben een prachtige uitbouw als we het ons kunnen permitteren. We laten de tuin opknappen. We kiezen nog eens een keer een prachtig behang uit. Soms als mensen zijn die het heel breed kunnen laten hangen, die huren een stylist in om hun interieur te verzorgen. Ik weet niet, ik beticht u volgens mij niet van die dingen. Er zijn ook overigens mensen die dat zelf heel mooi kunnen, heel smaakvol inrichten. In de loop der jaren hebben we daar ook allerlei materialen voor gekregen en is dat ook mooi om van te genieten. Dus er is wel degelijk ook wel waardering voor dat gewone leven. Daar vinden we ook wel onze waarde, onze zorg in. Of daar besteden we aandacht en zorg aan. Nou, dan is het een beetje de vraag, hoe krijg je dat dan bij elkaar? Ons gewone leven waar we aandacht en zorg voor hebben bij ons thuis. En het leven wat we beleven in de kerk of de bijeenkomsten waar wij naartoe gaan. Hoe krijg je dat bij elkaar? Nou, u weet het nog wel, in coronatijd kwam dat wel heel erg bij elkaar. Doordat wij steeds meer thuis de diensten gingen volgen. Ineens kwam de kerkdienst, ja, hoe zal ik het zeggen, op onze keukentafel. En dan heb ik eigenlijk ook nog weer een vraag erbij. Hoe deed u dat? Ik zie hier iemand, die zit daar met een liedboek. En die heeft de koffie ook al klaargezet. Had u nog bepaalde, hè, als u dat gedaan heeft in die tijd, om de kerkdienst op deze manier via een tablet of vanaf de tv of de laptop te volgen. Stond er bij u nog iets extra's op tafel als u dat deed? Ja? Een kaars, ja. Ja. Wat? Gebak, ja. Ik zou zeggen, waarom niet? We mogen ook zondag vieren, dus ja, dat kan. Ja. Zijn er nog andere dingen die zo even naar boven komen? Stel, er is iets, of je kunt om wat voor reden even niet gaan en je zet toch dat scherm aan. Een kaars, een liedboek, andere dingen nog? Heb je misschien een... Ja?
Alleen de tv, want al dat gedoe met internet, dat weet ik het, heb ik niet.
Oh ja, nee, precies. Nou, ja.
Dan.
Ja, precies. Ja, ja. Nou, dan kan ook, dan ben je in elk geval wel gefocust, wel geconcentreerd op dat ene. Ja, ja, ja. Ja.
In Duits, in Engels en in Nederlands.
Oh ja, nou ja. Helemaal handig. Ja. Nee, maar het is ook wel goed om te zeggen, want dit... Er kan ook een heleboel omheen zitten, hè? En dan heb je alleen maar die tv. Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dachten, ja, om nou met die tablet op de, of die laptop op de bank te gaan zitten, dat is toch ook zo wat. Ik ga wel even op een rechte stoel zitten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had dat wel vaak. Want ook al, ik had een zoontje toen van 3, 4. En die was natuurlijk aan het scharrelen en het spelen. En dan was mijn man ergens aan het zingen nog in een kerk. Weet je wel, dan mocht je met 3 mensen nog zingen. En dan zat ik thuis en dacht ik, ja, om nou op de bank te gaan zitten, dat voelde niet zo netjes. voor een kerkdienst. Dus dan schoof ik hem toch maar aan tafel met inderdaad die kaars aan, want ik had het gevoel dat het toch netjes moest zijn. In de kerk zat ik per slotverrekening, als je geen predikant bent en je schuift in de bank, ja, je zit toch in een rechte bank of op een rechte stoel. Ik hoor mensen een beetje zo knikken, wel een beetje herkenbaar. Het moet, ja, het hoort er ook een beetje bij om die dienst dan zo te kunnen beleven. Ja. Nee, niet, oh ja, en niet in pyjama. Ja, dat is ook nog zo. Ja? Oh ja, ja, precies. Ja, dat heeft iets geks dan. Ja. Je rolletje king. Ja, precies. Ja. Ja, maar het is wel grappig eigenlijk, want als je er zo over hebt, hebben we dus gaandeweg ook voor onszelf best wel wat rituelen waar we aan gewend zijn geraakt, die voor ons gevoel passen bij die kerkdienst, bij hoe we ons geloof beleven, hoe we daarmee omgaan. En naast die liturgie in de kerk hebben we ook de liturgie van het dagelijks leven. En dat is iets waar die Tish Warren heeft daar nog veel meer over nagedacht. En dat heeft ze eigenlijk, vind ik, voor mezelf wel op een verrassende manier gedacht. Ze heeft er namelijk over nagedacht. Je hebt de liturgie van een kerkdienst of van een bijeenkomst en die heeft een bepaalde volgorde. Maar ons dagelijks leven heeft ook een bepaalde liturgie. En de vraag is dan, welke dagelijkse gewoonten raken er aan onze liturgie? Welke symbolen, welke rituelen vind je eigenlijk terug in je alledaagse leven? Nou, ik ga er een paar met u langs, gewoon ook even om er een beetje beeld bij te krijgen. Zij heeft bijvoorbeeld benoemd, ze zegt, denk er eens even aan het moment dat je wakker wordt. Dat je je ogen open doet, dat het licht binnenstroomt, of je trekt een gordijn open. En dat je eigenlijk weer opnieuw begint met het leven. We hebben de vorige dag achter ons gelaten en we beginnen aan de nieuwe dag. Een van de eerste dingen die je doet als je opstaat, tenminste ik vaak wel, is om even goed wakker te worden, doe ik ook even water in mijn gezicht. Met mijn handen, zoals dit kind hier doet, of gewoon even met een washandje, gaat je even wassen, even opfrissen. Zij zegt, eigenlijk kan je daarbij ook denken aan, hè, wakker worden als gedoopte. Je gaat eigenlijk elke dag opnieuw het leven in, zoals wij in de doop met het water gewassen worden om opnieuw het leven in te gaan. En zo kun je nadenken over de koppeling tussen wat doen we eigenlijk op een gewone dag en wat kunnen we eigenlijk ook als een ritueel, als iets van een stukje liturgie zien. En ze heeft er nog één. Namelijk je bed opmaken. Ik weet niet, wie maakt er hier elke dag zijn bed op? Best veel nog. Ik niet elke dag. Want soms word ik door de kinderen al gewekt en dan moet ik nu komen om een schone broek ergens vandaan te toveren. Ja, en heel eerlijk gezegd, dan komt het er niet vaak van om mijn bed ook nog netjes op te maken. Heel eerlijk, soms pas 's avonds. Als ik dan langsloop en de kinderen naar bed denk, denk ik, het ziet er niet uit. En dan leg ik het toch nog even recht, om toch uiteindelijk in een recht bed weer te gaan liggen. Nou ja. Tish Warren zei, bedacht bij zichzelf, mijn bed opmaken, dat doe ik eigenlijk niet meer. Sinds haar studententijd had ze dat eigenlijk niet meer gedaan. Ze was aan het leven begonnen, kinderen gekregen, ging werken. En ze dacht, ach, daar heeft een gewoon mens toch helemaal geen tijd voor om dat te doen. Toen kwam er een vaste tijd aan, de tijd van de 40 dagen, de tijd voor Pasen. En ik weet niet of u dat ook doet. Oh, er komt nog iemand binnen. Ah, kijk eens. Kijk eens aan. Daar wachten we even op. Welkom. Ja. Ik wil zeggen, kun je er langs? Want we kunnen de tafel ook even verschuiven, hoor. Doen we gewoon. Nee hoor. Nou, kijk eens. Dank u wel. Geeft helemaal niks. We hadden het over liturgie van het dagelijks leven. En ik had het net over bed opmaken. Die Tish Warren, die deed dat dus nooit. En toen had ze bedacht voor de 40 dagen tijd, de vaste tijd voorafgaand aan Pasen, wil ik iets gaan doen. Je kan natuurlijk echt gaan vasten, hè, bepaald eten laten staan. Ze dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga die periode heel consequent elke dag mijn bed opmaken. En kijken wat dat met me doet. En vervolgens schreef ze daarover en zei ze, wat ik ontdekte was dat ik door dat bed op te maken, was er tenminste één plek in mijn huis waar het rustig was. Waar er orde was. In alle chaos van het leven en de kinderen en weet ik veel wat om haar heen, was er tenminste één plek waar ze dacht, maar dit heb ik in elk geval recht gelegd. Dit is een stukje rust, een stukje orde in de chaos. En zei ze, ik merkte vanzelf dat als ik dat bed had opgemaakt, dat ik er dan ook nog even op ging zitten en even mijn gedachten kon laten gaan over wat gaat deze dag mij brengen. In plaats van hup, dekens van je af, telefoon pakken, radio aan of wat dan ook en meteen de drukte in. Dus ze zei, het bracht mij bij een stukje stilte, eigenlijk een stukje bezinning, een stukje meditatie. Maar toen bedacht ze, het is wel elke dag hetzelfde. Want elke nacht slaap ik, raak die deken weer van hot naar haar en moet ik elke ochtend dezelfde handeling doen om die deken weer recht te liggen, om dat kussen op te kloppen. En toen zei ze, het aardige was, op een keer werd het geen saaie herhaling, maar werd het een kostbare gewoonte om dat elke dag opnieuw te kunnen en te mogen doen. En daarbij dacht ze aan de liturgie in de kerk. Sommige mensen zeggen wel eens, ook tegen mij, en zeggen ze, ja dominee, zo'n kerkdienst, het is altijd hetzelfde. Je kunt een bewijs verspreken, zo de volgorde dromen. Tenminste, niet van elke kerkdienst, maar vaak wel. En daarvan zei ze, en dan ontdekte ze eigenlijk ook, dat is een beetje hetzelfde als elke dag het bed opmaken. Dat lijkt een saaie herhaling, maar daar zit iets heel kostbaars in, omdat als het elke dag hetzelfde is, als in de liturgie, in onze kerk of in onze bijeenkomst elke keer hetzelfde gebeurt, dan wordt dat ook voor ons een rustpunt. Je weet namelijk wat er komt, je kunt er even bij gaan zitten en dan helpt het ook daarin om een stukje orde in de chaos te krijgen, om echt een rustpunt te vinden. Vond ik eigenlijk ook wel een hele mooie gedachte. En de laatste die ik wil noemen, waar ze over schrijft, is tandenpoetsen als heiliging. Ik weet niet of u daar ooit aan gedacht heeft, terwijl u uw tanden staat te poetsen. Ik aanvankelijk ook niet. Maar zij schrijft erover wat je doet als je je tanden poetst. Dat zijn nou een van die dingen die je eigenlijk elke dag doet, omdat je weet dat het moet. Omdat je ook weet dat het fris is. Omdat je weet dat je je tanden erdoor bewaart. Of om je gebit te verzorgen of wat dan ook. Maar ze zei, het heeft ook mee te maken, je doet het bijna automatisch. Maar het is ook een stukje heiliging van je eigen lichaam. We mogen ons lichaam ook als een tempel bewaren. Dat begint ook bij heel iets simpels als tanden poetsen. Als voor onszelf zorgen. En dan zegt ze nog iets moois over. En dan dacht ik van, oh, dat neem ik even mee. Ze zegt, het tandenpoetsen herinnert ons aan de stoffelijkheid van ons lichaam. Maar dat we ook mogen verzorgen, dat lichaam, met het oog op de toekomst die komt. Tandenpoetsen wordt dan eigenlijk een gebed zonder woorden. Een daad van aanbidding die de hoop verkondigt van wat nog komen kan. En schrijft ze daarachteraan, de frisse adem is een kleine voorsmaak van de heerlijkheid. Ik vond het eigenlijk wel ook een verfrissende gedachte om even zo over tandenpoetsen na te denken. En je kan natuurlijk tandenpoetsen ook invullen voor jezelf wassen of netjes aankleden, verzorgen, tandenpoetsen staat natuurlijk in het klein voor dat grote geheel. Maar voor jezelf zorgen dat wat je elke dag doet, dat doe je ook als heiliging. Inmiddels zie je overigens dat het scherm een beetje groen geworden is. Dat is een beetje jammer, maar dat heeft... We hebben dat wel eens eerder gehad. Heeft ook met mijn laptop, geloof ik, te maken. Met de verbinding op een keer krijgt hij een andere kleur. Maar ik denk dat we ook wel zonder kunnen.
Dat is de kleur van de hoop, hè?
Precies, daarom. Dus wat dat betreft doen we niks verkeerd. Nou, na deze voorbeelden... dat zijn dus voorbeelden van hoe je in het dagelijks leven eigenlijk ook rituelen doet, misschien wel onbewust, maar die je wel kunt koppelen aan ook wat je doet in je geloof, in de liturgie van bijvoorbeeld de kerkdienst. Nou, dat is even één ding. En dat wilde ik ook verbinden aan de liturgie in de woonkamer. Ik had het net al over, als je die kerkdienst gaat kijken op je laptop, toen dat moest, dan ga je toch even ergens anders zitten. Je maakt daar ook een eigen plek van. Ik denk eigenlijk ook wel dat veel van u, in elk geval veel mensen die ik ken, die hebben ergens ook wel iets staan in hun woonkamer, soms een hoekje, met een kaars, of een foto, of een boekje, een gedicht, of iets kleins. Soms is dat dan, ja, hoe noemen we dat dan? Sommige mensen noemen het een gedenkplekje, dat kun je zo noemen. Het kan ook even zo'n ergens waar je langs loopt, dat je er nog even aan herinnerd wordt. Hier heb ik nog een voorbeeld. Het jammer van die kleur, maar goed, daar kunnen we even niks aan doen. Want, wat ik zei, in onze woonkamers, wat we zien, hè, u noemde het voorbeeld van aan de keukenmuur hangt iets, er ligt iets op tafel, wat is er eigenlijk nog meer te vinden? Ik denk dat als je eens goed rond gaat kijken in je eigen huis, dat er soms meer te vinden is dan dat je zelf hier zomaar even denkt. Juist door dit soort plekjes die mensen soms hebben, die herinneren. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld als je een dierbare verloren bent, bij de eeuwigheidszondag of de zondag waarop de namen worden gelezen, krijgen mensen een kaars mee of iets, een symbool. En dit krijgt vaak een plekje in de woonkamer, op een bijzonder plekje of op een mooi tafeltje ergens. Al die dingen bij elkaar vormen eigenlijk ook al een stukje liturgie in de woonkamer. En dan ga ik ook nog weer terug aan waar we begonnen. Kijk, die kerstboom hoeft geen liturgie te zijn, maar soms maakt het wel uit wat je in de kerstboom hangt. Dit is een foto van onze kerstboom. Heel eerlijk, dat is al van 2 jaar geleden. Dat kan ik zien aan wat erin hangt. Tegenwoordig hangen er namelijk veel meer engeltjes in. En ook figuren die met het kerstverhaal te maken hebben. Die hebben mijn kinderen dan zelf geknutseld of gekregen of wat dan ook. En daardoor wordt ineens die boom, gaat ook een verhaal vertellen. In plaats van dat er alleen maar gekleurde ballen in hangen. Als we dan eens even naar onze woonkamer kijken. En ook even op de tafels. Ik had op verschillende plekken wat neergelegd. Hè. Misschien herkenbaar. Misschien moest iemand even denken, wat heeft ze daar? Ik dacht, we gaan gewoon even iets langslopen. Namelijk, wie heeft er met advent? Wie zet er dan iets bijzonders in de kamer? 4 kaarsen, ja. En wat zet u in de kamer? Ook 4 kaarsen, ja. Een? Ja, sterren, ja, ja. Ja, precies. Oh, kerststal. Ja, wie heeft er een kerststal die opzet? Oh ja. Ja? Ja. Grappig, want die hadden wij dus vroeger thuis ook niet. Eigenlijk, ja, ik weet wel dat we op de zonneschool af en toe iets knutselden wat erop leek, maar verder was dat het. U ziet hier vooraan, ik hoop dat u het beetje kunt zien of er langs gelopen bent. Dit is mijn kerststal. Die heb ik zelf bij elkaar gespaard, want die vond ik zelf namelijk een van de mooiste die ik ken. Inmiddels, ik had hem overigens al voordat we kinderen hadden. Het is ook prachtig kinderspeelgoed, want dat mag ook van mij. ik heb hem er ook staan om ook mee te spelen. En soms wordt er wel eens wat aan toegevoegd of vind ik ineens een schaap of een dier ergens in de Lego bak of wat dan ook. Maar goed, dat is natuurlijk, als je kinderen of kleinkinderen in huis hebt, is het eigenlijk ook wel mooi als zij aan het werk gaan of aan het spelen gaan met de symbolen waar je zelf weer een andere betekenis voor hebt. Soms komen ze ook met hele verrassende nieuwe dingen aanzetten. Mijn zoontje vroeg zich bijvoorbeeld af, mam, waarom heeft deze stal geen goede vloer? Dus die ging met de plankjes die hij had, heeft hij ooit eens een keer een hele planken vloer gemaakt voor de kerststal. Nou, zo kan een kind ook weer aan denken gezet worden door de symbolen die je in huis hebt. Die kerststal. Even voor de mensen die wat neerzetten, zoals die vier kaarsen of een ster, een kerstster ergens. Of sommige mensen hebben ook een prachtige krans. Bijvoorbeeld een mooie adventskrans, zie ik ook wel eens. Wanneer zet je dat eigenlijk neer? Eerste advent. En doe je dat dan voordat de eerste adventszondag is? Of bijvoorbeeld op de maandag na de eerste zondag? Meestal de voor of de eerste zondag. Eigenlijk best aardig, want dat zit ongeveer wel in de buurt. Daar hebben we dus met elkaar ook een moment voor van wanneer doe je zoiets. En dat is ook vaak, tenminste, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat is bij mij wel zo. Ik heb bijvoorbeeld laatst, deze had ik gemaakt met de kinderen. Dit was allemaal van papier, want dan konden ze zelf meeknutselen. U ziet, het is hier dus al tweede advent, want die twee rolletjes hebben nog geen vlammetje erboven. Maar dat is iets waar je heel bewust eigenlijk mee bezig bent. Wat echt ook even een moment is, een ritueel, een symbool, om dan daarmee te beginnen. Wat dat betreft, als ik dus bij u binnenkom met advent, kan ik wel degelijk zien dat u daar ook wat mee heeft. Want u heeft niet voor niks vier kaarsen daar neergezet. Want dat heeft met die vier adventszondagen te maken. En dan had ik het net al over de kerststal. Ik zei het al, hè, ik ben dus er niet mee opgegroeid. Mijn moeder ziet dan deze staan en die ziet haar eigen kleinkinderen ermee spelen. En dan zegt ze, dat is toch eigenlijk gek? Zei ze dat wij dat vroeger helemaal niet deden. Ze zegt, wat wonderlijk, want als ik jouw kinderen zo bezig zie, die krijgen juist veel meer mee van dat verhaal, doordat ze het eigenlijk elke dag zien. En, zegt ze, en achteraf zegt ze, gek eigenlijk dat wij dat niet deden. Grappig ook hoe je daar dus later in je leven ook weer anders over kunt gaan denken, omdat je dan andere dingen ziet en meemaakt en dus ook ziet hoe kinderen daar weer mee omgaan. Dat helpt denk ik wel. Ik vind het gewoon mooi om te zoeken naar verbeelding. Wat ik zelf stiekem ook wel aardig vind, is om te bedenken, zo'n kerststal is namelijk ontzettend iconisch. Je kunt zo ongeveer van alles een kerststal maken. En daar vond ik dat ene plaatje van. Ja, u ziet hier, dat is de kerststal die onze kinderen hebben gemaakt. Van de Lego, inderdaad. Nou heb ik heel eerlijk gezegd een beetje geholpen, want in hun adventskalender zaten kleine pakjes met nog een aantal figuren, zodat het nog echter werd. Om een beetje aan te vullen. Maar het gebouwtje, de stal en dit kruis erboven hebben ze allemaal zelf bedacht hoe dat het moest. Dus dan denk ik, oh ja, toch grappig, want ze zijn er dan toch best wel mee bezig. Ja, ik wilde eerst bijna op elke tafel zo'n setje neerleggen, om te kijken of je van heel simpele, want ik hou ook wel van heel simpel en gewoon eenvoud. Misschien zegt iemand, dat is me wel wat al te eenvoudig, maar ik vind het eigenlijk wel aardig. Want volgens mij kan iedereen meteen aanwijzen wie is op dit plaatje. Ja, de drie koningen, de drie wijzen. Jozef en Maria. En wie zou dat zijn? De derde. En als dat een persoon zou zijn, wie zou dat kunnen zijn? Ja, die zit natuurlijk niet bij de kerststal. Maar als je de kleuren zou hebben, is die een beetje geel-goud. Dan zou het een engel zijn. Ja, u zei het al. Kijk, stel je voor, je zou eens ergens in een kringloop zijn. Dat vind ik dus heel leuk om te doen. Om verschillende blokjes te pakken. Kan je dus eigenlijk gewoon zelf heel simpel ook zo'n kerststal in elkaar zetten. Want als ik dat even doe, dan heb ik hier een klein blokje, een iets groter en nog een grotere. En dan zet ik er hier eentje neer. En dan zet ik er bijvoorbeeld hier ook drie neer. En dan mag u raden wat dit zijn. Ja, precies. Eigenlijk heel simpel. En deze twee hierachter, als ik het huisje even inklap. Deze twee hierachter. De os en de ezel. Ja, die kunt u niet zien, maar het is een heel klein blokje. Groot gelijk dat u het even vraagt. Het is een heel klein blokje. Maar daaraan zie je eigenlijk dat zo'n kerststal heel iconisch is. Je hoeft maar een paar blokjes te hebben of je weet eigenlijk al wat het voorstelt. In die zin kun je ook al, als je het in hele simpele vormen zou doen, kun je, heb ik ook al wel gemerkt, kun je eigenlijk ook op een hele eenvoudige manier al met mensen daarover in gesprek. Want iedereen weet eigenlijk wel, oh ja, dat zijn die personen. Dus je hoeft niet eens een hele dure kerststal te kopen. Zo simpel kan het dus ook. Hoe mooi het ook, kijk, ik vind stiekem natuurlijk heel mooi, maar ik vind dat natuurlijk ook eigenlijk wel heel, het is heel krachtig, hè, hoe zo'n symbool werkt. Nou, hier heb ik hem nog even, dit is een Duitse variant. Ja, precies, dat is, deze vorm heb ik ontleend. Er is een kunstenaar die heeft deze in het heel groot gemaakt. Die staat ook ergens in een museum, ook om te laten zien hoe herkenbaar eigenlijk die figuren zijn. Nou, dit is nog even mijn eigen tafel thuis met de kinderen. We doen meestal een adventskalender met kaarten. En je ziet als je op 5 december bent, ja, toen moest ik toch nog even de Sinterklaas erbij zetten. Want daar kan ik met kinderen niet omheen. Na 6 december gaan alle dingen die aan Sinterklaas denken ook weer weg. Zodat je alleen de kaarsjes en soms nog wat dieren, hier een kroontje, het koninklijke. En dan zet ik er soms nog wat dingen bij die weer nog weer meer aan het kerstverhaal doen denken. Of alvast wat figuren uit de kerststal. Nog meer liturgie in de woonkamer. Dan gaan we even het jaar door. Op die tafel was dat. Achter u zit een paars kleedje. En volgens mij hoorde ik er al mensen over wat het zou kunnen zijn. Pasen. Petrus, ja. Ik had er inderdaad een haantje bij gezet. Ja, voor. Het is een bord en daar heb ik zand op gestrooid. En er liggen 6 kiezelstenen op. Je kan natuurlijk gewoon stenen uit de voortuin of van een grindpad pakken. Ik bedoel, zo simpel is het met een kaars. Even nog afhankelijk. Als je de 40 dagen tijd volgt, heb je 6 zondagen om voor te bereiden voor Pasen. Voor wie de lijdenstijd volgt, die heeft er 7. Dan zou je er 7 neer kunnen leggen. En ik heb daar een popje in het zand neergezet. Die haan was voor mij inderdaad een referentie aan het verhaal van Petrus. Maar je zou ook, als die helemaal aan het eind, als je Pasen viert, de haan die victorie kraait. Nou ja, je kunt er natuurlijk een beetje, de symboliek kan op verschillende momenten wat verschillends betekenen. Maar ik dacht, zo simpel kan het eigenlijk zijn om voor jezelf ook die tijd te beleven door elke week dat poppetje te verzetten. Net zo goed als dat je met Advent elke week de nieuwe kaars aansteekt. Nou, heb ik daar een poppetje in gezet. Je kan ook gewoon een pionnetje doen natuurlijk, of iets anders wat je mooi vindt. Maar ik vind het zelf vaak ook wel helpend om dat soort symboliek te gebruiken, om bij mezelf ook thuis te bedenken, waar ben ik nu, waar zit ik nu ongeveer in het jaar? En daarbij vind ik het altijd fijn om een beetje naar eenvoud te zoeken. Volgens mij heeft u dat afgelopen jaar ook gezien. Toen was hier de Aswoensdagviering tegelijkertijd met een avond waarop u ook hier aanwezig was, geloof ik. Toen hadden we hier een Aswoensdag vesper. Toen hadden wij een kruisje. Ik heb wat as dan in een kommetje. Een houten kruisje. En een, ja, dat is natuurlijk geen echte palmtak. Maar het herinnert er wel aan. Ja, precies. Dat is gewoon de laurier uit de tuin. Maar ik dacht, die vind ik eigenlijk wel mooi als palmtak, moet ik heel eerlijk zeggen, als je hem in huis houdt. En die blijft ook lang groen. Nou, hier heb je even een beetje iets wat lijkt op die stenen daar. Wat ik ook vaak terugvind, en wat ik zelf ook wel helpend vind, is het volgende. Die linker, dat is eigenlijk een beetje ook voor kinderen, maar kinderen die zijn er ook vaak mee bezig. Ik had op deze tafel, ik pak even een van de doosjes. Oh nee, eentje had ik hier en eentje had ik daarachter ook opgelegd, juist. Die doosjes. Daar zit ongeveer hetzelfde in als wat er hier in deze doos in het groot zit. Kijk, als ik hier een pop heb, of een figuur, en ik leg daar twee palmblaadjes bij, dan kan ongeveer iedereen wel bedenken waar we dan zitten in de stille week. Palmzondag, inderdaad. En hier zie je, als je goed kijkt, zie je hier een boompje. Dat heb ik in dat kleine, lukt dat niet hoor. In die kleintje wordt al te priegelig om dat te doen. Maar dan zou je de tuin van olijven in kunnen zien. En deze doosjes, dat heet een stille week in een doosje. Dat heb ik ooit eens vertaald uit het Engels. En op scholen werk ik ermee, maar ik moet zeggen, ik heb er vorig jaar ook een avond over gedaan, ook bij een groep. Zoals u heb ik een paasviering meegedaan. Toen had ik op elke tafel zo'n doosje gezet. En toen hebben we samen, je kunt met een aantal symbolen, een aantal figuurtjes, kun je eigenlijk alle verhalen uit de stille week, van Palmpasen tot de opstanding, kun je met een paar simpele, eigenlijk simpele voorwerpjes, kun je dat zo neerzetten om dat verhaal ook even zichtbaar te maken. En voor jezelf ook om daarbij, tenminste zo heb ik dat gedaan met die andere groep, om daar ook even bij te mediteren. Zodat je elke dag daar ook een stukje tekst bij hebt en even de verbeelding van zo zet ik dat neer. Bijvoorbeeld in dit kleine zit ook een brood. En als je dit dekseltje op het doosje doet, dan kan ik ook op de tafel zijn waaraan het brood gedeeld wordt. Er zit ook bijvoorbeeld, hier in deze zit een klein houten popje. En zo is het een Jezusfiguur, maar als het Goede Vrijdag, met Goede Vrijdag, ja, de doornenkroon. En op de achterkant, op de onderkant van het doosje, staat een kruis getekend. En als je hem dan zo neerzet, hiervoor, met die doornenkroon op, dan is het dus ook echt Goede Vrijdag geworden. Eigenlijk heel eenvoudig kan het even een plekje worden om ook voor jezelf bij te mediteren of een tekst te lezen. Zonder dat het al te uitgebreid is. Er hoort een kaarsje bij. Er horen bijvoorbeeld ook wat muntjes bij. Nou, daar zitten eigenlijk twee verhalen aan vast. Namelijk het ene verhaal is nadat Jezus de intocht heeft, hè, de palmbladeren, dat Jezus in de tempel de tafels omver gooit. Als ik dat met kinderen vertel, dan gooi ik dat doosje dus ook om, zodat die muntjes van de tafel vallen. Maar de muntjes refereren natuurlijk ook aan het geld wat Judas kreeg, het verraad. Dus dat zit er ook in. Het kaarsje. Meestal doe ik ook nog een parfumflesje in het doosje. Waar zou het parfumflesje aan refereren? Meer rondom de kruisiging wordt het natuurlijk die gebalsemd. Maar inderdaad ook Maria, die dat kruikje en die de voeten van Jezus zalft aan de maaltijd. En kun je trouwens ook verbeelden door als je zelf van die geurkaarsjes hebt. Dan heb je even die geur. Dan vind ik zelf ook altijd wel krachtig. Dat je denkt, oh ja, het is niet een gewoon kaarsje, maar net even die geur en verbeelding hoort bij elkaar. En er zat nog een doekje in. Dan zou je of zelfs nog met een bakje water de voetwassing mee kunnen verbeelden. Maar wat ik nogmaals ook veel vaak bij kinderen, dan wikkel ik. Ja, precies. De lijkwade, zo leggen we hem in het graf. En dan past hij daar ook in. En dan kan je het ook dicht doen. Of soms laat ik het dan open, om nog een kaarsje daarnaast te branden, om toch nog iets van hoop over te houden. Van, ja, wat zal het ons brengen? En om even stil te staan. En in het doosje zelf heb ik dan vaak, kijk, u ziet het, dat is dan het geopende graf. En die zou je met een klein stukje karton, kan je hem ook weer dicht doen of open. Nou, en zo ben je eigenlijk heel simpel. U ziet het, het is heel klein. Het stelt bijna niets voor. En toch kun je zo'n hele stille week eigenlijk vullen met die verhalen. En ik heb hem dus hier wat groter gemaakt. Ik heb hem ook thuis in schoenendoosformaat als ik het vertel voor kinderen of voor een grotere groep. Of juist om er dan bij te mediteren. kun je dat wat groter. En dan, dan kun je er een tekst bij lezen of een lied. Hè, en dan zie je het even voor je. En dan heb je er een beeld bij, zonder dat het overdreven en groots wordt. Maar met heel simpel, met heel eenvoudige materialen. En afgelopen jaar heb ik dat eigenlijk ook gedaan bij ons thuis. En heb ik samen met de kinderen, maar dat hoeft dus helemaal niet met kinderen. Want ik merkte dat familieleden van mij, gewoon de volwassenen het ook wel aardig vonden. Had ik een houten plank op de tafel gelegd met een mooi plantje erbij. En dan begonnen we hier ook met Palmzondag. En dan zo'n popje ernaast en elke dag verhuisde die naar een volgend deel van het verhaal. Hier brood en wijn op de Witte Donderdag, een kruis bij Goede Vrijdag, een steen bij de Zaterdag, de steen voor het graf, en de narcissen die nog tot bloei konden komen met Pasen. En zo gingen we samen Pasen langs. En inderdaad, wat er dan gebeurt, als je dan mensen op bezoek krijgt, die zeggen, hé, wat staat daar? En die zien toch ook snel waar het om gaat. En je hebt ook wel meteen weer gesprek. Ik zou wel zeggen, je moet dat natuurlijk wel een beetje durven om het zo op je eettafel te zetten of op je kamertafel. Maar u ziet ook dat het eigenlijk met heel eenvoudige middelen al kan. Dat je eigenlijk met heel simpele, ja, ik noem het maar huistuin- en keukendingen, kun je dat wel voor elkaar krijgen om iets met die symboliek te doen. Het kan altijd ook wat uitbundiger, want na Pasen wordt het natuurlijk Pinksteren. Ik zat net, deze had ik hier neergelegd. Ik weet niet of dat iedereen dat heeft gezien. Er lagen hier wat puzzelstukjes voor op de tafel. En dat zijn 6 puzzelstukjes, ook weer refererend aan de 40 dagen tijd. 6 zondagen. Als je hem omdraait, eerst is die paars, als die hem omdraait, wordt die wit. En kun je dus de hele puzzel helemaal omdraaien. En dan krijg je een wit kruis. Het aardige is, omdat het dus 6 stukken zijn, het duurt ook weer 6 zondagen voordat je bij Pinksteren bent. Dus eigenlijk blijf je dan Pasen vieren tot aan Pinksteren. Nou ja, goed, dat is even om als voorbeeld om mee te nemen. Maar van Pasen naar Pinksteren, ja, dan wordt het natuurlijk wat uitbundiger. Althans, bij ons thuis vaak wel. We hebben natuurlijk eerst nog Hemelvaart. Dus u ziet, en die heb ik, ja, u wijst er al naar, die staat daar inderdaad op tafel. Ik had een duifje gevouwen, popjes eromheen. En ik weet niet, u ziet het waarschijnlijk ook al wel, want het inderdaad wat daarachter zat was een paarse ondergrond. Hier heb ik een oranje en een rode doek gebruikt. En je weet eigenlijk al meteen waar het heen moet, hè, Pinkstervuur. Dat de kleuren, wat dat betreft rondom symboliek, doen ook al wel veel, hè. Kleuren en gewoon simpel wat gekleurde poppetjes. Ja, kijk, thuis wordt het natuurlijk altijd wat uitgebreider als je de speelgoed van de kinderen erbij pakt. En toen zei mijn zoon, die zei, ja, maar mam, dan moeten we wel wolken ook nog ophangen bij Hemelvaart. En toen dacht ik, ja, maar hoe krijg ik het dan voor elkaar dat ik nog iets heb van echte Hemelvaart? En toen had hij bedacht dat je ook het witte popje wel aan een touwtje ertussen kon hangen, dat het dan net leek alsof Jezus daar omhoog ging. Dat vond ik dan weer heel slim, want daar was ik helemaal niet opgekomen. Maar zo hebben we ons eigen tafereel gemaakt. En u ziet de verandering met Pinksteren. Hè, dan is het een duif geworden. Eigenlijk ook heel simpel. Gewoon, net zo goed als daar op tafel, gewoon van een wit A4'tje heb ik gewoon een duif gevouwen. Zo simpel, zo eenvoudig kan het zijn. Maar je ziet ook meteen hoe krachtig het is. Hè? Rood, oranje, een duif. En je weet eigenlijk meteen waar dat het over gaat. Iemand die het ziet, die snapt het meteen. Het kan overigens ook veel simpeler dan dit. Dat is bij mij thuis een wat simpeler versie. Ik had er nog wat rozen bij, die had ik gekregen. Dacht ik, oh wat mooi, wit en rood. Om nog even die kleuren bij elkaar te houden. Maar zo kan ook, hè. Gewoon heel simpel. Rode, oranje kaarsen, Bijbel en een prachtig mooi boeket met wat rode bloemen. En zo is het eigenlijk, deze tafel laat eigenlijk ook meteen in al zijn eenvoud meteen zien. Dit gaat over Pinksteren, dit gaat over het vuur van de geest. Nou, zo kan je eigenlijk op een hele eenvoudige manier, heb je het eigenlijk ook over liturgie in de woonkamer. En nou houden we eigenlijk nog één tafel over. En dat is daar in het midden. En dan was ik eigenlijk wel benieuwd. Ik heb hem hier ook nog eventjes meegenomen. Ik had er even een fotootje van gemaakt. Voor bijzondere momenten. Als je dat zo ziet. Het heeft een blauwe ondergrond. En dan ligt er een bord op. Met een grote schelp. Hier wat doorzichtige stenen van glas. Een kruisje. Waar zou dat aan kunnen refereren? Er zijn meerdere dingen. Want het kan denk ik wel meerdere betekenissen hebben. Maar misschien had iemand van u er een gedachte bij. Water, ja? Nee, de doop bijvoorbeeld. Ja? Ja, er staat inderdaad op tafel ook een regenboog bij, inderdaad. Ja, als teken van hoop. Regenboog, water. Ja, op her en der op de... Daar ga ik zo meteen iets over zeggen, over die kruisen die er liggen. Maar dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ik dacht ook als voorbeeld om te laten zien dat je eigenlijk heel simpel... ook iets kunt verbeelden. Want inderdaad, in eerste instantie dacht ik zelf ook aan de doop bij deze verbeelding. Maar ik dacht, je zou het ook nog wel, omdat het kruis en het water van de doop herinnert ons vaak rondom een uitvaart, rondom een begrafenis, herdenken we ook iemand en staan we ook stil bij dat iemand gedoopt is in het licht van Christus. En met dat kruis erbij in het sobere zand. Zou het ook nog iets rondom gedenken kunnen betekenen. Eigenlijk vooral een voorbeeld van hoe je met hele simpele, hele eenvoudige voorwerpen. Toch eigenlijk veel betekenis kunt creëren. Die ook wel alles te maken hebben met liturgie. Of stel je voor... Er doet iemand bij u in de familie, wordt gedoopt. En dan zet je dat neer. Of misschien met nog weer een vlammetje erbij. Hè, als iemand belijdenis zou doen. Hè, om dat op die manier te verbeelden naar elkaar. Nou, dat waren zo even wat voorbeelden. Waarbij ik altijd denk van, ik vind het mooi om te laten zien. Ik merk ook dat het waarde heeft... En ik heb ook wel geleerd in mijn predikantschap, het heeft, ik heb natuurlijk een paar keer kinderen genoemd, het heeft niet alleen maar waarde voor kinderen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als we met dit soort vormen bezig gaan, dat we juist ook als volwassenen ook daar veel aan kunnen hebben. Omdat een beeld, dan kan je daar ook even bij stilstaan en je eigen gedachten over laten gaan. En niet altijd maar alleen maar die tekst. Natuurlijk, een tekst kan natuurlijk prachtig zijn, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar dat je naast de tekst ook zo'n beeld voor jezelf hebt en daar ook voorwerpen aan koppelt die je zelf ook dierbaar zijn. Ik had hier bijvoorbeeld wat meegenomen. Ik vond ooit dit engeltje, want ik had die kerststal, dit is van dezelfde makelij. Het hoort niet bij die kerststal, maar het is wel van hetzelfde materiaal. Toen dacht ik, oh prachtig, dus die heb ik ergens in een winkeltje in Zutphen gevonden. Dit kruisje staat bij mij ook vaak ergens. Dat heb ik ergens in Duitsland gekocht. Ik vond het mooi. Het is van speksteen gemaakt. Het is knaloranje, maar er staat heel mooi regenboog op. Ik dacht, oh wat mooi eigenlijk om het kruis en regenboog met elkaar te verbinden. En zo heb je vaak wel, tenminste ik ben dan zo iemand. Ja, je kan ook gewoon een steen uit de tuin halen. Hè? Of een engeltje, omdat dat ergens uit een... Nou ja, dat kwam ergens uit en dat heb ik bewaard en dat staat al jaren ergens in mijn kast. En dat komt dus bij mij ook af en toe weer terug, omdat ik dan in mijn studeerkamer ook weer iets heb neergezet of in de woonkamer een klein stukje. En als laatste dacht ik, als je het hebt over symbolen, kunnen we natuurlijk ook niet om het kruis heen. En nou liggen er op de tafels inderdaad een aantal van die kleine kruisjes. En misschien heeft u al wel bedacht, wat is het nou? Maar ik zou zeggen, pak er gerust eens eentje... vast. Dit zijn handkruisjes, niet voor niks. Ik weet niet of er genoeg zijn. Ik had er een stuk of 30 verspreid neergelegd. Ja, het is van hout gemaakt. Ik geloof deze niet, maar je kunt ze ook krijgen... ik heb ze ook wel eens gezien van olijfhout gemaakt. He, dat, je ze, dat ze zelfs uit Bethlehem komen, waar vaker dat soort dingen gemaakt worden. Wat is nou zo'n kruisje? Dat heet een handkruisje. Ik dacht, ja, je kan dat. Dat kan ook prachtig liggen in zo'n opstelling van een symbool of een feest of waar je ook maar aan denkt. En tegelijkertijd dacht ik, ja, je hebt het wel over liturgie in de woonkamer. Maar je zou de liturgie ook mee kunnen nemen. En daar zijn deze voor bedoeld. Tenminste, dat is de achtergrond hiervan. Deze kruisjes hebben expres zo'n wat ronde vorm, zodat ze heel makkelijk in je hand liggen. Als je je hand sluit, heeft het een zachte, ronde vorm en niet het harde van een hoekig kruis. Het wordt ook wel een zakkruisje genoemd. Om, zeg maar, ik heb er eigenlijk altijd, sinds een paar jaar altijd zit er wel eentje in mijn tas. Als herinnering, als kleinood. Maar er ligt er ook een op mijn bureau. Ik merkte namelijk ook dat ik zei, ja, als je wel eens aan het nadenken bent, kan je wel eens met een pen gaan zitten klikken. Maar dit is natuurlijk ergens ook een, dat kan, dat doe je ook een beetje gedachteloos. Ik merk dus dat wanneer deze op mijn bureau ligt, dan pak ik dat kruisje en die heb ik dan even in mijn hand om na te denken. En ik merk, omdat ik dat dan voel, denk ik, oh ja. En dan heb ik daar ook weer mijn eigen gedachten bij. Dat vind ik toch een iets waardevoller gebaar dan zitten klikken aan zo'n pen. En heb ik toch iets in mijn hand, iets waar je aan denkt. En toen dacht ik, oh ja. En inderdaad, ik heb hem dus ook vaak in mijn tas bij me. Soms haalt iemand er wel eens uit van, wat heb jij nou toch meegenomen? Dan zeg ik, ja, dit is mijn kruisje. Dit is eigenlijk ook mijn liturgie voor onderweg. Heel simpel, net als die andere beelden. Simpel, vol van eenvoud. Er is ook over nagedacht over die vorm. Juist dat het fijn in je hand ligt. Je kunt het overal naartoe meenemen. En als het bij mij bij wijze van spreken uit mijn tas zou vallen, weet ik waar. Nou, ik heb op zijn minst een gesprek met iemand. Want waarom zou je zo'n kruisje bij je dragen? Nou, het is in elk geval voor mij een soort van teken van liturgie voor onderweg. En ik probeer als het even kan, als ik zelf dus zo'n opstelling maak van een bepaald... Je kunt natuurlijk los van de feesten die we kennen, zoals kerst en Pasen en Pinksteren, kan je natuurlijk ook een Bijbelverhaal heel makkelijk uitbeelden. Als je zelf een Bijbelverhaal hebt waar dat je wat je lief is, kun je dat vaak ook wel heel simpel uitbeelden. Daar probeer ik dan vaak ook zo'n kruisje in te verwerken, omdat ik dat dan mooi vind. Nou, dan weet u even waarom dat die kruisjes er lagen. Om dat ook even te zien, maar ook om het even te voelen en om het te ervaren eigenlijk. Ja, dat was meteen eigenlijk ook het laatste wat ik erover wilde zeggen. Oh ja, dat stond er nog. Waarom heb ik dit nou eigenlijk verteld? Ik dacht, het is mijn ervaring dat naast het woord, dat ik als mens ook wel verbeelding nodig heb om mijn geloof te beleven, om mijn geloof te uiten, om daarmee bezig te zijn. Verbeelding helpt ook om die liturgie, om kerk ook te verbinden met het dagelijks leven. En daarom dacht ik, als je zoiets nou eens, hè, als je nog eens terugdenkt aan die vraag aan het begin, wat zie ik als ik binnenkom bij je? Hoe kan ik zien dat je iets hebt met geloof, met kerk, met God? Dan hoop ik eigenlijk dat ik daar iets zie waarvan je zelf zegt, ja, dat heb ik nodig om mezelf te voeden, om het elke dag te zien, hè, om daar als dat elke dag je bed op maken, dat je er elke dag even langs loopt, dat je het elke dag, u ziet waarschijnlijk ook elke dag die tekst in de keuken hangen, misschien ben je er niet elke dag even bewust mee bezig, maar die is er wel elke dag. Tijdens de advent, die vier kaarsen, die zijn er wel, elke dag. Je ziet ze steeds opnieuw. En daardoor word je ook zelf gevoed. En ja, ik zou zeggen, eigenlijk doe ik dat ook een beetje in de hoop dat als ik iemand bij mij thuis, de gast heb, dat ik daarmee ook een ander inspireer en tot gesprek kom. Of dat ik iemand anders misschien ideeën meegeef van, hé, zo kan je er ook over denken. Of, hé, dat heeft voor mij betekenis. Oh, zie jij dat in dat kleine voorwerp? Wat mooi. Ik heb ook zo'n kostbaar voorwerp en daar kan ik ook betekenis aan geven. Nou, daar wilde ik eigenlijk mee eindigen. En ik hoop zo even wat voorbeelden gegeven te hebben van hoe je ook liturgie kunt beleven in je eigen woonkamer, in je keuken, in je eigen huis, waar je zelf elke dag aanwezig bent. En ook, ja, ik zou zeggen, dank u wel. En ook voor jullie opmerking. Ja?
Heb je ook een tuin?
Hm?
Heb je een tuin?
Ja, ik woon hiernaast. Ik heb een tuin. Het is wel veel gras.
Nou, ik ook.
Ja?
En dan ga ik iedere
ochtend
in. En dan zie ik
zijn kunstwerk. Ja. Nou ja. Precies, kijk, tegen die verbeelding kan niks op, hè? Dat snapt u ook wel. Want als je natuurlijk naar buiten gaat, is dat natuurlijk prachtig. Maar soms kan het helpen om toch in een donkere wintermaanden, om ook nog iets buiten, als het donker is, dan zie ik de tuin niet meer, om daar ook nog iets te hebben. Maar ik ben het helemaal met u eens. Als je ergens verbeelding kunt vinden, dan kun je het daar vinden, in de tuin. Ja, zeker, zeker. Ja, dankjewel. Dankjewel voor die toevoeging. Ja, ja. Maar dankjewel ook voor jullie verhalen en even de opmerking en over het meedenken hierin. Dus ik kijk even naar de voorzitter, want dat...
Ik weet niet of er nog vragen zijn.
Dat kan altijd.
Of opmerkingen.
Ik heb Maria gebeld.
Oh, ja. Prachtig. Ja, ja. Oh ja, ja precies, ja. Ja, als ik bij iemand een icoon of iets zie hangen, heb je natuurlijk ook altijd gesprek. Ja, zeker, ja. Ja, mooi, ja. Mooie aanvulling.
Heel hartelijk dank. Ik vond het heel bijzonder. Ik moet er nog heel erg veel over nadenken. Ja,
dat mag.
Dit soort dingen niet, maar wie weet ga ik hiermee beginnen. Ik zou zeggen, een kleine gek kan je delen met de kinderen.
Nou, dankjewel.
Ik heb daar iets voor, leuks voor.
Oh, anders op.
Dan zou ik zeggen, dames, heel hartelijk dank.
Ik had inderdaad me afgevraagd van, hoe moet ik, maar het is inderdaad erg, het liturgisch gebeuren. Wat dus een ondersteuning is en een symbool, misschien wel om te verwoorden wat je niet op dat moment zeggen kunt. Ik vind het heel bijzonder, dank je wel. Kijken. Dan gaan we nu zingen gezang 390. De dag door uw gunst ontvangen. Nee, wacht even. Ik wou zeggen dat het klopt niet. Ik wil uw God mijn dank betalen. Ik had het verkeerde briefje gepakt. 390. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. De eerste twee versen.
Heere God, aan het einde van deze avond willen wij tot u komen. En we willen u danken, Heer, voor de vele symbolen die u ons getoond hebt. Hoe wij met gewone dingen kunnen koppelen aan uw woord en ons herinnering geven, houvast geven, bewuster met de dingen omgaan. Geef, Heere, dat wij bewuster alle dingen zien, beleven en koppeling met u maken. Gewone dingen, bijzondere dingen. Heer, willen we ons zegenen en willen we ons veilig thuis brengen. Wees met degenen die hier niet waren, Heere, en wees ook met uw wereld, waar we niet anders horen dan oorlogen, geruchten van oorlogen. En we vragen ons af, Heer, waar moet dat heen? Met dwars door alles heen mogen wij vasthouden en vertrouwen op u, op uw kruis. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dank, Heere. Amen. Wel thuis, en ik hoop tot de volgende keer.
Dank u wel.